kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Dit is de Andere Krant podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En vandaag ga ik in gesprek met twee dames over het onderwijs. Dat doe ik met Barbara Lenobre en leerkracht Annelies van de Friese school Libbenewies. Zeg ik dat goed eigenlijk? Libbenewies?
Ja, helemaal keurig. Goed geoefend.
Ja, ik heb hier de hele week op geoefend, hè? Kun je nagaan.
Ja.
Ben ik in Friesland op een school en moet je het wel goed doen. Leuk dat ik hier ben. We gaan het hebben over het onderwijs. Een heel belangrijk onderwerp, ook een heel beladen onderwerp inmiddels. En de andere kant heeft deze week een thema-editie over het onderwijs. En Barbara, daar ben jij verantwoordelijk voor.
Mm-hmm.
Ik pak hem er even bij en ik wil wel even zeggen... Ja, ik ben wel onder de indruk eigenlijk op wat je gemaakt hebt, want er staat zoveel in.
Nou, dankjewel. Ja, alleen al hoe die eruit ziet, hè? Ja, dat kun je dan niet horen. Maar het is een prachtige cover ook geworden van Marjolein.
Mm-hmm.
Heel creatief en eigenlijk straalt het al helemaal uit, die krant, wat de inhoud ook is.
Ja, ja, ja.
Dus dat vond ik zelf ook erg geslaagd.
Ja, de mensen die naar YouTube kijken, die kunnen het wel zien. Oh. Want we hebben een afbeelding erbij, dus dan kunnen ze het even doorbladeren eventueel. Dat kan onze vriend Joe doen. Maar inderdaad, onderwijs. Je hebt er heel veel mensen voor benaderd.
Ja.
En het gaat ook alle kanten op, hè. Persoonlijke verhalen van kinderen. Het Agora-onderwijs. ADHD komt voorbij.
Absoluut.
Maar wat maakt deze tijd nou specifiek de juiste tijd om het over onderwijs te gaan hebben?
Ja, het is sowieso een hele interessante tijd, vind ik zelf. Als je het hebt over informatie, hoe leren wij, hoe denken wij. En ja, alles komt eigenlijk nu ook in de maatschappij naar boven. Hè. Er wordt er gesproken over dat is juiste informatie, dat is desinformatie, wetenschap... Het moet bewezen zijn, effectief. En ja, als je daar dus wat dieper naar gaat kijken, dan hè, de andere krantlezers, dat zijn ook mensen die kritisch zijn, die dingen van meerdere kanten bekijken, waardoor je dus ook een completer palet aan informatie krijgt, zou je kunnen zeggen.
Is het ook misschien een beetje zo dat de gebeurtenissen in de wereld ons een beetje triggeren om anders naar dingen te kijken die eigenlijk... vanzelfsprekend aannemen?
Ja, zo zie ik dat wel. En ik denk dat het huidige onderwijs in die zin... dat het ook geen kwade wil is... maar dat het onderwijs veel te veel van buitenaf in kinderen stopt. En dat ze heel weinig de kans hebben om hun eigen visies te ontwikkelen... hun eigen talenten, hun eigen creativiteit. Dus het gaat om onderwijsvormen te vinden... waar je dus wat meer leert hoe je moet denken... en niet wat je moet denken. Dat is wel een beetje de kern van mijn verhaaltje ook in het begin.
Ja, ja, mooi. Ik denk dat je, om ermee te beginnen... vast een paar dingen wil uitlichten... die jij opmerkelijk vond in deze krant. Ik heb een paar dingen gelezen over ADHD... wat ik al zei, vond ik heel interessant. Ook empathie kwam er naar voren.
Ja.
Wat wil jij er zelf over kwijt om mee te beginnen?
Ja, de krant is genaamd Ontdek het grenzeloos menselijk potentieel. En dat vind ik zelf een heel mooi uitgangspunt. Omdat het ervan uitgaat dat wij allemaal al eigenlijk heel erg uniek zijn, compleet zijn. We worden empathisch geboren, we worden geniaal geboren met een talent waar we echt geniaal in kunnen worden. Alleen, ja, er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Heeft Els een heel mooi stuk over geschreven, dat... Dat door het systeem, dat die genialiteit eigenlijk helemaal teruggaat naar een heel gemiddeld niveau. En soms ondergemiddeld. Dus veel kinderen die groeien op met het idee dat ze gemiddeld zijn. Ja. Of dom, nog erger.
Ik kijk even naar rechts, want rechts zit Annelies. Zij is leerkracht hier bij Libbenewies. Ken je dat? Dat de genialiteit er een beetje uitgehaald wordt, als het ware?
Het is ook een van onze visiepunten. We hebben onze visie omschreven in drie kernzinnen eigenlijk. En eentje ervan is, je wordt niet iets, maar je bent het al. Dus wij geloven ook niet dat wij het beste uit een kind kunnen halen... of wordt de beste versie van jezelf. Nee, we hoeven alleen maar het kind te faciliteren in dat wat het al laat zien. En dat kun je het beste doen met jonge kinderen. Hè? Want je hebt heel vaak in de kleuterklasse wel dat je al ziet van... oh, die wordt timmerman, die wordt brandweerman, die wordt zuster. Of...
Ja, kun je dat al heel snel zien?
Bij de meeste kinderen is dat op hele jonge leeftijd heel goed zichtbaar. Ja, ja.
Ik wist nooit wat ik moest worden, joh. Ik deel dat maar wat.
Wisten je ouders ook niet, toen je heel jong was, van iets met radioshows?
Nou, profvoetballen zeiden ze, dat is deels wel gelukt, maar ook wel mislukt.
Nou ja, je hebt ook kinderen die heel veelzijdig zijn. Die
ja,
dus,
zeker, zeker.
Die dus moeilijk kunnen kiezen. Misschien ben jij ook wel zo een, Niels.
Ja, nou ja, op een gegeven moment, toen kwam ik dus na de basisschool, kwam je dus verder. En dan zeggen ze, nou, als je niet weet wat je wil, dan moet je gewoon iets sociaals gaan doen.
Ja, moet je de pabo doen, zegt ze heel
zoiets,
vaak.
Zoiets, ja. Heb ik nog overwogen, ja. Ja, maar dat, ja. Goed, oké. Okay. We dwalen een beetje af.
Ja. Nee, maar het is wel zo, hè, als je bij de kern van die kinderen blijft, dan, want het, hey, je haalde net ADHD aan. Op het regulier onderwijs is het gewoon zo, er wordt eerst een eenheidsworst van je gemaakt, voordat je dus zelf mag bepalen wat je dan toch maar heel beredeneerd zelf moet bedenken wat je dan wil worden. En zeker vanaf groep 3 wordt er gewoon op een bepaalde manier met kinderen omgegaan, waarbij ze heel lang stil moeten zitten, waarbij ze eigenlijk de hele dag, nou ja, tussen aanhalingstekens opgesloten zitten met kinderen die toevallig in hetzelfde jaar geboren zijn, maar verder helemaal geen aansluiting mee hebben. Dus je gaat je potentie, je gaat je energie, ga je op een andere manier uiten. Want het komt er creatief niet uit. Het komt er niet uit op de manier waar jij je talent in hebt. Dus dan zie je heel vaak pestgedrag of overdreven drukgedrag of overdreven onderpresteren. Mm-hmm. En nou, daar komen heel veel labeltjes ook vandaan.
Oké, okay. Ik ga zo met jou verder. Ik wil even met Barbara nog even de krant doornemen. Mm-hmm. Want jij wilde het specifiek hebben over Paul de Blot.
Ja, nou, Paul de Blot, voor de mensen die weten wie dat is. Dat was een heel markante man. Hij leeft niet meer. Hij is heel oud geworden, volgens mij 96. En dat was eigenlijk mijn eerste interview voor een onderwijsblad. En ja, het schijnt dat hij heel weinig interviews gaf. Dat wist ik allemaal niet. Ik dacht, ik ga hem benaderen en ik wil weten van hem hoe hij kijkt naar kinderen en onderwijs. En daar heb ik 3 uur gezeten bij Nijrode. Daar gaf had hij een leerstoel, zoals dat heet. En hij vertelde zoveel mooie dingen. Ik had gelukkig het hele gesprek opgenomen. Dus ik heb het thuis zitten uitwerken. En daar is alleen al zaten zoveel wijze lessen in. Ja, dat moet je echt lezen. Dat is te veel om even nu te vertellen. Maar dat staat dan op pagina 2 van de krant. En die lessen van hem, die komen eigenlijk door al die artikelen, komen die wel weer een beetje terug. Hij heeft ook bijvoorbeeld, hij was clown op het eind van zijn leven. Hij zei, mensen vinden het heel moeilijk om hun status los te laten. En mensen zijn allemaal veel te verkrampt en serieus. En dat zie je ook, overal, niet alleen het onderwijs. Dat is denk ik een beetje een overal ding.
Ja, ik hoor het laatst ook. Niels op laatst het zo serieus. Maar, waar komt het dan door?
Ja, waar het door komt, dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar ik denk dat, dat het loslaten van je status, het heeft ook te maken met, we groeien ook op met het idee, we moeten iets bereiken, we moeten daar naartoe. Alles wordt buiten jezelf gezocht, informatie. Terwijl wat er al in je zit, dat is, dat weten we vaak niet. En daarom loopt iedereen op een gegeven moment vast. Hè, rond je 40ste midlife crisis. Of sommige al eerder tegenwoordig, de nieuwe generaties. Maar hoe dat dan komt, ja, dat. Kijk, door clown te zijn moet je al je maskers eigenlijk afgooien. Hè? Dus je komt echt tot de kern. En dat is heel confronterend. En dat vinden mensen eng. En daarvoor moet je ze heel veel loslaten. En het heeft allemaal te maken eigenlijk met een stuk zelfbewustzijn, zelfontwikkeling. Als jij jezelf niet kent, dan leef je dus eigenlijk het leven van een ander. Dan leef je dus niet je eigen leven.
En hoe kom je daar dan achter, denk jij? Want er zijn wel meerdere visies over van hoe je jezelf dan moet leren kennen. Ja, ik kan ook even naar Annelies kijken. Mm-hmm. Maar
ja, er zijn heel veel methodes voor. Maar ik denk dat het wel een van de pijlers zou moeten zijn in het onderwijs. En met name, kijk, zelfkennis. De ouders kunnen zeggen wat jij net aangaf. Hè, dat voorbeeld van, die wordt vast zuster of brandweerman. Dat is natuurlijk ook een beetje een projectie van ouders. En daarom denk ik van, laat het kind geven. Het kind eigenlijk aan het begin alle ruimte. En geef ze alleen maar van alles aan en kijken waar ze. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Ja. dat weet jij.
Het is wel heel complex, want je zit ook heel erg met dat sociale stuk. Hè? Het maatschappelijk sociale stuk. Omdat er wel wat van je wordt verwacht. Mm-hmm. En vanuit de natuur van onszelf kijken wij ook heel erg naar, god, maar wat vindt de buitenwereld van ons? En dat zit er ook gewoon van natuur al in. Dus mm-hmm. Het is heel erg lastig om dat los te laten. En dan moet je goed naar jezelf kunnen kijken.
Ja, ja, en je bent natuurlijk ook je natuur, maar ook je nurture. Dus Het is denk ik een combinatie. Dus het is ook niet slecht of zo, alles wat je erop krijgt. Maar als je maar bewust bent. En dat is iets, denk ik, wat kinderen wel meer mogen leren. Van heel erg gaan voelen van, wat leeft er in mij? Wat zit er? Wat doet dit met mij als hij dat zegt? En echt met bewust communiceren. Ja, geweldloze communicatie is ook een prachtige manier om ja, om met elkaar in verbinding te zijn en toch het oneens te blijven zijn eventueel.
Ja, ik werd zelf ook heel erg enthousiast met een van de laatste artikelen in de krant. Bovenaan de pagina staat ook Nieuwe Tijd, vind ik altijd leuk. Mm-hmm. De herontdekking van onze wonderlijke menselijke vermogens. En jij hebt het ook geschreven, hè, dat artikel, ja. Samen met Anja Veerman. Mm-hmm. En dat was dus, ik vind het wel een bijzonder verhaal over die geblinddoekte kinderen die dus uiteindelijk konden kijken.
Ja.
Kun je dat eens vertellen hoe dat ging?
Ja, dat is heel, heel raar. Ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb het dus zelf ook meegedaan met de oefeningen. En mijn nichtje en neefje waren mee. Eentje was 7 en de ander 13. En wij zaten allemaal geblinddoekt. Het was echt, nou, dat was geen glimpje licht door. En we kregen dan op een gegeven moment een boekje voor ons. Ja, en dan Iris die ging vertellen van, kijk wat je ziet, welke kleur zie je. En ja, ik zag natuurlijk niks. En op een gegeven moment hoor ik mijn nichtje zeggen, rood en wit en er staat papa is lief. Nou, dat stond er dus Abba, maar ja, dat. Ik op een gegeven moment denk ik voor het artikel is wel goed dat ik even meekijk. Dus ik heb mijn masker afgezet. En ik heb gezien hoe dat ging. En ik begrijp het niet. En in het artikel wordt het helemaal uitgelegd. Het is het wordt ook wetenschappelijk allemaal gevolgd. Er zijn hersenmetingen gedaan. En het verhaal is dat kinderen nog heel erg in contact staan met een andere intelligentie. Een soort intuïtie, een lichaamsintelligentie, die verder gaat dan de lichamelijke beperkingen. Dus zeg maar, jouw ogen zijn dan afgeschermd, maar dan kan jij nog zien met het
derde oog.
Het derde oog. Ik vond het ook heel mysterieus, maar ik heb gezien dat het dus bestaat.
En ja, maar heb je zelf ook daar iets in ervaren dan? Of had je alleen gezien dat zij het konden?
Nou, ik heb zelf, was wel grappig, ook één oefening. Moest je raden waar het balletje lag. En dan moest je ook met je ogen dicht. En dan moest je op een gegeven moment kijken. En toen kwam dat, zag ik het gewoon. En ik zag het balletje niet, maar ik wist het ligt daar. Dat was een soort weten. En dat klopte. En dat vond ik ook heel grappig, want er was geen twijfel op dat moment bij mij. En toen het dus klopte, had ik ook zoiets van ja. En iedereen zo. Ik vond het heel normaal.
Ja. Ja, en natuurlijk zitten nu ook mensen te luisteren naar deze podcast. Die denken van zoeken waar een balletje is of raden waar een balletje is. Geblinddoekt en zo.
Zou een
leuk,
toeval zijn.
Leuk, maar wat heb je daar nou aan? Ik bedoel, we moeten toch rekenen en taal, Annelies?
Ja, dat is wel handig als je dat een beetje kan, ja. Maar dit soort oefeningen zijn wel heel belangrijk om ook andere intelligenties aan te boren. En ook te leren. Het is wel heel leuk dat je weet wat 7x8 is.
Ja.
Maar als je daar verder in je leven
ja,
niks mee doet, maar wel zulke vaardigheden ontwikkelt, daar kom je veel verder mee.
Ja, Iris die kan daar nog veel meer over vertellen en die heeft dat ook gedaan. En in het artikel wordt het een beetje aangehaald, maar eigenlijk iets nog te weinig. Het gaat ook over de balans tussen rechter en linker hersenhelft. Dus het analytische stuk, het allemaal oordelen, weet je wel, dat zit aan de linkerkant.
Mm-hmm.
En dat is in onze wereld dus, dominant. En in de rechter hersenhelft, daar zit je gevoel, je intuïtie. En dat is dat ga je eigenlijk daarmee aanwakkeren. En uit onderzoek is gebleken dat die kinderen die deze oefeningen regelmatig deden, dat die dus empathischer werden, intuïtiever, ook slimmer. Het heeft dus ook uiteindelijk effect op die linker hersenhelft. Dus ja, het had eigenlijk aan alle kanten heel veel positieve effecten. Dus ik zou zeggen, ga het lezen.
Ja, mooi. Ik werd wel weer geïnspireerd. Ook met architectuur, hè? Hoe we de scholen van binnen kunnen veranderen.
Oh ja, dat is ook leuk.
Ook een leuke. Waar wil je nog even op ingaan? Want we kunnen daar wel even langs gaan.
Nou, je had het net over die ADHD. Dat was wel grappig.
Ja.
Ik heb gesproken met Lars Matthijs. Hij is bekend ook van Instagram. Hij is arts. Hij is nog maar 29. En hij heeft nu al besloten dat hij geen arts meer wil zijn in het reguliere systeem. Hij heeft als missie om kinderen medicijnvrij te helpen functioneren met kinderen met ADHD. Hij heeft zelf ook ADHD. Hij zegt het bestaat, het is alleen geen stoornis. En hij heeft een hele mooie theorie en die komt erop neer dat de kinderen met ADHD, die hebben eigenlijk restverschijnselen van de jagers en verzamelaars. En in de tijd, in die tijd was het heel handig dat je sensitief was, dat je op tijd zag dat daar een hertje liep. En dat je creatief was, dat je wist hoe kan ik dat hert vangen. Enzovoort, al die eigenschappen die ADHD'ers dan hebben, Ja, als je die in een klas zet met elkaar, ja, dat gaat niet werken.
Nee.
Ja, dus daar heeft hij een hele mooie, heeft een boek geschreven, 10 geboden voor superfocus. Dus op een natuurlijke manier. Dus die, ja, die is ook echt de moeite waard.
Ja, maar hij heeft dus, wat ik ook begrepen, hij is dus zelf ook leerling geweest. En hij is dus gediagnosticeerd met ADHD, ook Ritalin gebruikt.
Ja.
En daarin dus ook het nodige in meegemaakt.
Klopt, ja. En hij zegt zelf ook, kijk, hij voelt dat het zijn pad was. Hij heeft dat die medicijnen gehad en daardoor heeft hij ook zijn opleiding kunnen doen. Ja, want natuurlijk, je moet dan geneeskunde studeren. Maar hij ziet het echt als zijn missie om vanuit deze positie die hij nu heeft. Hè, en nu heeft hij ook. Heeft hij dan ook in de gewone wereld. Heeft hij toch een zeker aanzien. En ouders die hebben ook vertrouwen in zijn achtergrond. En nu gaat hij daarmee aan het werk. Dus dat is heel leuk.
Mooi. Ja. Ik ga even verder met Annelies. Annelies, we zijn bij jou op jouw mooie school.
Yes.
Libbe de Wies. En kun je ons vertellen wat dat precies inhoudt, Libbe de Wies? Wat is jullie visie?
We hadden het net al even over het niet het beste uit het kind halen, maar meer het faciliteren van het kind zelf, zodat het kan opgroeien in dat wat het eigenlijk al is. We hebben daarnaast nog twee zinnen. Eentje daarvan is, wij werken circulair en ritmisch. En dat houdt ook heel erg in van, we werken met de seizoenen mee. Maar ook, we hebben periodes van energie en bruisen en veel doen, maar ook periodes van rust. Dat is niet iets wat we incalculeren van volgende week gaan we rustweek doen, maar dat laten we echt afhangen van de kinderen. We kijken naar de kinderen. We zorgen ervoor dat als ze rust willen nemen, dat ook echt gewoon kan. We hebben in de keuken, daar zaten we net, hebben we twee hangmatten onder de tafel gehangen, zodat de kinderen die echt even terug willen trekken, dat ook kunnen doen. En de derde zin, en dat is voor mij echt de nummer 1. Wij vertrouwen op het natuurlijk leervermogen van het kind. En dat houdt echt in dat wij er 100% op vertrouwen dat een kind leert wat het nodig heeft om later in de maatschappij mee te kunnen draaien. En dat houdt soms in dat iemand niet zomaar kan oprakelen wat 7x8 is, bijvoorbeeld.
Nee.
Ik gebruik het in mijn dagelijks leven nooit, namelijk. Maar wel heel veel andere dingen die ik...
Oké, dus het kan zijn dat iemand dat niet weet in het begin, hè, maar dan wel met andere activiteiten aan de slag gaat.
Ja, we bieden, we hebben hier een ruim aanbod aan materialen, boeken en dat soort dingen. We gaan heel veel ook op pad. We proberen de ondernemers ook heel erg te betrekken. Ja. Zodat we de kinderen echt mee kunnen nemen in, weet je, dit is wat je later zou kunnen doen. En ook de ondernemers erin te betrekken. Want heel veel, en wij gebruiken heel vaak de anekdote van de jongen die op school heel graag met zijn handen werkt, heel graag hutten wil bouwen. Maar ja, dan 6 uren lang vast zit, zeg maar, in het schoolgebouw. En zichzelf door zijn onderwijscarrière heen ploetert. En dat hij eindelijk van school komt met een diplomaatje. Waar dan een paar cijfertjes op staan van zijn examens. En dan naar een werkgever gaat en zegt, mag ik alsjeblieft voor jou aan het werk? Want ik wil zo graag bouwen. En dat die werkgever zegt, maar wat kun je eigenlijk? Laat dan wat zien. Ja, ik kan nog niks, want ik heb nog nooit wat gedaan.
Mm-hmm.
En dat die hier gewoon echt meegenomen worden daarin. En een portfolio opbouwen met bouwtekeningen. Met foto's van projecten en hutten. En van alles en nog wat. En dat die... op een gegeven moment naar werkgever gaan en dat portfolio daar neer kunnen kwakken en zeggen, dit is wat ik kan, heb jij werk voor mij?
Mm-hmm.
Dus dat is een beetje, en dat kan natuurlijk in alle vakgebieden, dat kan ook een arts worden, die kan ook echt naar de universiteit, als dat kind het maar zelf aangeeft. En dat is bij ons echt de hoofdmoot.
Ja, dus eigenlijk een soort begeleiding, of supervisor ben je eigenlijk dan, hè?
Ja, coach, begeleider, ja. We noemen onszelf ook niet juf of meester of leerkracht, we zijn begeleiders.
Ja. Ja, want ik wil even naar jou toe. Want jij je hebt de PABO doorlopen.
Ja.
In 2017 heb je dit afgerond.
Ja.
En toen ging je aan het werk. En eerst in het reguliere onderwijs, de basisschool ben je begonnen. En ik heb begrepen dat je op dat moment moeder werd. En toen dacht je van, het huidige onderwijssysteem, dat ging me heel erg tegenstaan.
Ja, het was echt, wat je zegt, op het moment dat ik moeder werd en me heel erg ging verdiepen ook in het natuurlijk ouderschap en hoe ontwikkelt een kind zich eigenlijk en hoe leert een baby eigenlijk dingen, vaardigheden, kennis. Dat strookte niet met hoe ik met de kinderen in het onderwijs omging. En ik had op een gegeven moment, toen mijn oudste dochter een jaar of anderhalf was, stond ik zelf voor een kleuterklas. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment die kinderen van 4, 5, 6 jaar dingen moest toetsen die mijn peuter van anderhalf thuis al kon. En toen dacht ik van, maar wat is dit eigenlijk denigrerend tegenover die kinderen? Dat ik ervan uitga dat ze dat niet kunnen.
Ja, ja.
Dat we eigenlijk in het onderwijs heel erg denken, een kind kan dit niet tenzij het aangeleerd wordt door de leerkracht. Niet door de ouder of door iemand anders, maar dat moet door de leerkracht gedaan worden.
En wat was dat dan?
Nou, dat was een meervoudige opdracht kunnen uitvoeren. Dus loop naar de la, pak dit en dit eruit en breng dat bij mij.
Ja, ja.
Ja.
Oké, okay, nou ja, het is wel handig als je het kunt.
Ja, echt alles moet gemeten worden.
Alles moet gemeten worden, ja. Ja, ja. En nou, op dat moment had ik echt zoiets met... Maar waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Hè? Wat is dit vreselijk? En toen ging ik ook daar verder. Want dan word je op een gegeven moment bewust. Hè? Dan gaat er op een gegeven moment een lichtje aan bij jezelf. En dan kun je er ook niet meer omheen. Dan ga je ook naar een schoolgebouw kijken. En dan ga je ook inderdaad kijken naar de klassen. En wat doen wij kinderen... Nou, dat klinkt dan wel heel, heel zwaar. Maar wat doen wij kinderen aan zo'n hele dag op school? En dan ga je op een gegeven moment in gesprek met mensen. En dan merk je ook dat heel veel kinderen... en steeds meer met ontzettend veel buikpijn en hoofdpijn naar school gaan. Dat het 's ochtends een strijd is om ze daar te krijgen. Jeetje. En dat de juf dan op een gegeven moment zegt tegen de moeder van... oh joh, daar moet ze even doorheen. En als je weg bent, dan is het oké. Okay. Ja. En dan ga je nadenken, maar hoe komt dat dan? En wat doet dat kind dan?
Ja, maar dat verklaart toch wel een beetje van wat je op de kleuterschool ook al ziet. Dat heel veel kinderen huilend hun moeder moeten achter.
Vreselijk.
Dat is dus niet voor niets. Het is niet zomaar van ze huilen omdat het natuurlijk is.
Nee, nee. Een huilend kind heeft ergens behoefte aan. En wij worden natuurlijk in deze maatschappij heel erg geleerd van laat ze maar huilen. Want ze moeten dat leren. Mm-hmm. Nou, en dat is eigenlijk waar het bij mij een beetje bij begon ook. Dat voelt voor mij niet oké.
Okay. Nee.
Een baby die huilt heeft de moeder of de vader of iemand nodig die daar geborgenheid in biedt. Het huilen is het enige communicatieinstrument wat dat kind heeft. En dat verandert niet.
Nee, en ouders zijn heel bang dat ze hun kind verwennen. Hè? Dat zit er ook heel sterk in. En als je dan zegt van laat het kind zelf weten of hij wel of niet iemand een knuffel geeft, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n onderwerp.
Ja.
Nee, dat moeten ze leren. Dat hoort bij beleefdheidsvormen. Ik heb zelf zo'n spijt van dat ik mijn kind vroeger dan heel vaak vooruit duwde. Ik was vrij een beetje verlegen wel in gezelschappen. En dan zei ik, hup, handje geven. Ja. En dan dacht ik, want dat vindt mijn moeder leuk, mijn vader, en ze hoort dat. Maar weet je, het is natuurlijk eigenlijk als je erover na gaat denken, is het gewoon...
Heel fout.
Ja,
nou gaan ze dus op school ook heel erg aanleren van... Hè, dat gaat dan over het seksuele gebied. Maar dat je elkaar mag aanraken totdat iemand zegt stop. Terwijl we dus wel kinderen heel erg aangeleerd van... ja, maar oma moet wel een kusje hebben als je weggaat. Terwijl het kind dat niet wil.
Nee.
Dus ook daarin, dat strookt gewoon niet met elkaar.
Mm. Nee, precies. Ik denk dat kinderen het zelf heel goed weten.
Absoluut.
Hè?
Ja.
Maar goed, op zich, de dingen die je in dagelijks leven doet, elkaar een hand geven, dat is toch op zich niet verkeerd.
Maar dat zien ze toch? Kijk, ik denk zelf, want kinderen die leren vooral van wat jij voorleeft.
Absoluut.
Dus als jij mensen een hand geeft of een knuffel, gaan ze dat ook doen. Maar als je ze gaat zeggen dat moet, dan nou ja, ik bedoel, misschien ligt het aan mij, maar bij mij gaan dan gelijk alle haren recht overeind als ik iets moet.
Ja, nee, dat kan ik ook wel. Ik wil even naar jou, Annelies, want jij kwam toen tot besef van, dit moet anders.
Mm-hmm.
En jouw dochters gaan niet het systeem in. Nou ja, dat is nogal een rigoureuze stelling. Waarom absoluut niet dit systeem?
Eigenlijk om deze redenen. Ik wil dat mijn kinderen de kans krijgen om echt om op te groeien in vertrouwen en in een veilige omgeving. En een school, een gebouw waar ze toevallig bij leeftijdsgenoten zitten. Het is hartstikke leuk, heel sociaal. En ik denk ook echt dat ze daar, zeker in de kleutergroepen, haar heel goed daar heel goed zou gedijen. Alleen op het moment dat er verplichte kost wordt aangeboden, iedereen op hetzelfde moment droge stof aangeleerd krijgt en het er daar maar mee moet doen. Nou, ik weet, en ook uit ervaring van wat ik om me heen zie en familieleden met kinderen die door hetzelfde zijn gegaan en mijn eigen ervaring in het onderwijs ook, daar gaan ze op stuk lopen. En dan ga ik ze een heel bewust, en dat is denk ik wat me heel erg heeft getriggerd, dan ga ik ze bewust een systeem insturen waarvan ik weet dat zij daar een trauma van gaan overhouden, want ik heb dat zelf. En niet een heel zwaar trauma dat ik daar nog heel erg last van heb. Maar wel dat ik van mezelf heel goed, heel bewust nog weet dat ik in groep 4 dacht. Oh, nog 4 jaar dit.
Dat dacht je echt?
Ja. Mm-hmm. Ja.
Dat is wel heftig.
Het is heel heftig. Ja. Wat doe je je kind dan aan? Dat je weet dat je leeft van vakantie naar vakantie. Dat je eigenlijk even niet meer naar school hoeft. Mm-hmm.
Ja.
Terwijl het wel heel gezellig, altijd heel gezellig op school.
Jeetje, oké. Okay, nou dat. Maar toen kwam Libbe de Vies op jouw pad. Of hoe is dat gegaan eigenlijk?
Ik denk dat hierin het onderwijs op afstand vanwege de coronalockdowns wel heel erg heeft geholpen in het bewustwording van ouders ook. Dat die zagen wat de kinderen dus thuis voor stof kregen. En dat daardoor heel veel mensen bewust werden van wat wordt er in het onderwijs eigenlijk aangeboden. En wat vinden we daarvan? En toen ben ik in contact gekomen met een groep mensen die, die daar ook over spraken. En die hadden toen telkens maar over een B3-school, staatsvrije school. En toen ging het bij mij iets aan. Ik denk, hier moet ik iets mee. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen heb ik mensen benaderd die bij mij in de buurt wonen, die daar een beetje hetzelfde over dachten. En ik heb een bijeenkomst georganiseerd, bij mij thuis eerst en daarna op een grote locatie, omdat er best wel veel animo voor was. En daar heb ik de vraag gesteld van, joh, ik heb dit idee. En ik had samen met iemand anders, had ik daar een visie heel helder op papier gezet van, dit is wat wij willen. Nou, daar zijn die drie kernwaardes ook uitgekomen. Wie wil met ons dit opzetten? En dan zijn we met een groep van 6 vrouwen zijn we daar, hebben onze schouders eronder gezet. En binnen een jaar, we zijn eind februari zijn we ermee begonnen. En in augustus zijn we gestart.
Goed zeg.
Ja.
Ja, dat is dus een heel goed voorbeeld van een burgerinitiatief wat gewoon heel snel floreert.
Ja. Ja.
En hoeveel kinderen zijn er nu op deze school?
We hebben nu uit mijn hoofd 13 of 14. Kinderen. We zijn begonnen met 23, we waren best een grote groep. Maar je merkt toch, en zeker in een opstartende school en qua visie, wat op papier staat en wat er in de praktijk gebeurt, verschilt nog wel eens. En als je het hebt ook over het bewustzijn en het stukje zelfreflectie en zo, en het stukje unschoolen ook, dat is ook echt een heel groot thema hier binnen deze school.
Unschoolen?
Ja.
Wat is dat?
Nou, even heel kort. Wij zijn heel erg gewend om de opdracht die we uitvoeren af te laten hangen van dat wat ons van een externe wordt verwacht. Dus de kinderen wachten tot de juf instructie geeft. We gaan dit boekje doen, dit vak, deze bladzijde, die opdracht. Je hebt zoveel tijd, ga maar. Hier vragen we aan de kinderen, wat wil je doen? Wat gaan we doen? En we bieden wel dingen aan. Hè? We hebben wel dagen erbij dat wij wel heel actief aanbieden. Dus dat we bijvoorbeeld naar een ondernemer gaan of gaan naar de boerderij. Of gisteren zijn ze bij iemand thuis de sloten leeg aan het scheppen geweest om een waterdiertje en zo te zoeken.
Je gaat er gewoon heen met de hele groep, zeg maar?
Ja, laden we ze in de auto's en dan zijn we een hele dag op pad. Maar bijvoorbeeld vandaag, dan zijn we gewoon hier op school. En dan gaan we gewoon echt bij die kinderen laten van, ja, wat wil je doen? We hebben hier heel veel aanbod. Ik ben er. Stel mij vragen. We hebben een bepaald thema waar we binnen werken. En ga ermee aan de slag.
En als een kind zegt van, ik wil lekker gamen.
Ja, gamen doen we hier dan niet.
Ja, maar dat wil ik.
Ja, dat is jammer. Doe je thuis. Of niet.
Oh.
Ja, nee, dat is. Weet je, gamen is ook. Nou, dat is ook een stukje bewustwording bij die kinderen. Hè? Dat game is echt een quick fix. Dat is een snelle dopamine aanmaak. En daardoor wil je meer. En dat is ook een stuk van het unschoolen proces. Wij willen echt dat die kinderen weer terugkomen bij hun kern. En dat ze hun eigen nieuwsgierigheid weer kunnen aanboren. En hun eigen intrinsieke motivatie weer kunnen aanboren. Om echt op onderzoek uit te gaan. Om echt hun eigen talenten te gaan.
Ik vind het unschoolen wel interessant. Want het is ook wel, het legt een bepaalde druk op. Hè, dat er een bepaald programma afgemaakt moet worden. En eigenlijk zeg je van, nou, jij bepaalt zelf het programma.
Ja.
En dat is natuurlijk wel meer natuurlijk.
Ja, maar het is wel, je legt weer een hele grote verantwoordelijkheid terug bij het kind. En dat is het niet gewend. En dat is waar heel veel kinderen in het begin heel veel moeite mee hebben. En nog steeds. We zijn een jaar onderweg, of bijna een schooljaar dan. Maar je merkt gewoon heel erg, zeker bij de kinderen die al een paar jaar in het regulier onderwijs hebben gezeten, die hebben daar onwijs veel moeite mee. Want op het moment dat de juf zegt dat jij iets moet doen, dan kun je dat tegenaan schoppen. Dan kun jij daar iets van vinden. Maar op het moment dat je dat zelf moet doen, dan moet je bij jezelf te raden gaan.
Ja, maar dat is eigenlijk toch eigenlijk een prachtige een spiegel voor de samenleving. Ja. Want wat je ook ziet, heel veel mensen vinden het prettig om van de baas te horen wat ze moeten doen. En in de fabriek te staan of wat dan ook voor werkzaamheden.
Brave burgers.
Ja, nou ja, zo zeg jij het. Maar, inderdaad, dat is lekker. En dan krijg ik te horen wanneer je vakantie hebt, dan ben je vrij.
Ja.
Hè? En dan daarna moet je weer aan de bak.
Ja.
Dus maar hoeveel kinderen weten eigenlijk, is dat on-school voorbeeld wel lachen. Want als je klaar bent met het voortgezet onderwijs, dan moet je kiezen, wat ga ik studeren? Hè? Ja. Hoeveel kinderen weten dat?
Ja, weinig.
Eigenlijk, dan wordt ze dus ook gevraagd, wat wil je? En dan weet ze het niet.
Nee.
Het is nog nooit zo vaak. Er zijn nog nooit zoveel kinderen die stoppen met studeren.
En burn-outs ook. Hè? Ik bedoel, als je altijd afhankelijk bent van een externe prikkel om iets te doen, word je ook heel snel overvraagd. Want je kunt je eigen grenzen niet aangeven. Je weet niet wanneer jouw lichaam zegt dat het tijd is om te stoppen. En daar krijg je echt burn-outs van. Heel veel mensen in mijn leeftijd zitten al met de eerste of de tweede of de derde burn-out thuis. Ja.
Het is wel mooi hoe jullie dat ook. Hè? Jezelf ben jij ook het voorbeeld. Je bent zelf eruit gestapt. Je doet het nu. Vanuit je eigen kracht, heel autonoom.
Ja.
En dat is ook wat je die kinderen eigenlijk geeft.
Ja, zeker.
Is het voor jou ook jouw missie om dit te laten slagen?
Ja, maar zo voelt het ook echt hoor. We hebben dit dus heel snel op poten gezet. En we doen dit allemaal ook vrijwillig. Om de ouderbijdrage, want een particuliere school wordt niet bekostigd door de staat. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk. wat wij doen, zodat het betaalbaar is. Het is echt een levensmissie, want anders hou je dit niet vol.
Ja, ik kan me zo voorstellen, bij alle wensen van de kinderen moet je aansluiten. Dus dan moet je ook weer een passende vervolgtraject voor bedenken.
Ja.
Dat lijkt me wel een gigantische klus.
Het is een hele klus, maar het is heel mooi om te zien wel. En daarin stellen wij ons ook heel kwetsbaar op. Dat we de kinderen en ook de ouders hebben hier een hele grote rol in natuurlijk. Hè? We noemen het school, omdat het zo heet, ook bij de inspectie, zodat we ook herkenbaar zijn. Maar eigenlijk zijn we veel meer een gemeenschap, community is ook weer zo'n beladen woord. Maar de school stopt niet om 2 uur. Dus het is niet zo dat als een ouder merkt dat een kind op school iets heeft gedaan of zo, dat hij even verhaal komt halen bij de juf. Zo werkt het bij ons niet.
Nee, nee.
We zijn met elkaar echt een groep die de kinderen faciliteren in hun ontwikkeling. En het is toevallig dat wij dan met de begeleiders op een dag hier zijn, omdat die kennis en kunde en de kwaliteiten hebben om zo'n groep te draaien die dag. Maar verder pakken we het echt allemaal helemaal met elkaar op.
Ja, want ik ben even hier geweest nu, een paar uurtjes. Maar zijn er ook leerkrachten, mannelijke leerkrachten of alleen vrouwen?
Nee, we hebben 2 meesters.
Ah, ja. Kijk, leuk.
Ja.
Alright, ik was ook benieuwd, ik zie het. ik ga nog even naar Barbara, want we hebben natuurlijk die onderwijskrant, die is gigantisch mooi geworden. Ik zeg dat niet vaak, want ik ben kritisch. Maar
dankjewel.
De mensen die dit voor het eerst horen, waarom zouden ze deze krant moeten lezen?
Waarom zouden ze moeten lezen? Ik wil ook heel graag even zeggen dat iedereen die in het onderwijs werkt, in het reguliere onderwijs, dat ik ervan overtuigd ben dat ze het allemaal vanuit een... ook vanuit een missie, ook vanuit de allerbeste intenties. En dat de werkdruk voor de leerkrachten echt enorm is. En dat ook niet één ideaal systeem bestaat. Maar dat het erom gaat dat er meer ruimte komt voor ander soort leren.
Ja.
Daar hadden we het over gehad. Waarom moet je de krant lezen? Omdat eigenlijk daar heel veel inspirerende voorbeelden in staan. Van wat je zelf kan doen. Wat er al gebeurt ook. Bijvoorbeeld waarom CITO-toetsen een slecht idee zijn. Altijd al geweest en die moeten eigenlijk gewoon afgeschaft worden. En wat er al bestaat op het gebied van empathieontwikkeling. Als je weet dat iedereen empathisch wordt geboren, dan waarom is er dan pesten op school? Nou, misschien omdat het empathisch gedrag niet beloont in dit systeem. Dat je baat hebt bij competitie. Dus je moet je harde kant en de soft skills, die zijn niet nodig. Dus dan kun je ook, zou je iets moeten omdraaien. Het is er allemaal al. Maar wij kiezen voor anderen, wij maken andere keuzes. Dus die krant, ja, die besteedt eigenlijk aandacht aan, vind ik ook, een heel rijk aanbod aan wat er is, wat er kan. Ook straling op school hebben we het over. Dus het is denk ik wel gevarieerd.
Super.
Ja.
Ik wil nog even een Annelies. De mensen die naar deze podcast luisteren, denken van verdorie, ik wil ook een eigen school oprichten. Kunnen ze jou ervoor benaderen?
Zeker, absoluut.
Hoe kunnen ze dat doen?
We hebben een website, libbenewies.nl. LIBBENEWIIS. Dat is Levendewijs in het Fries natuurlijk. En via daar kunnen ze contact opnemen. We zijn wel bezig met de nieuwe of de website opnieuw te lanceren van de zomer. Want tijd en zo. Maar we zijn zeker altijd bereikbaar. info@libbenewies.nl kunnen ze ook een mailtje insturen.
Super, ik wil je heel danken voor jullie tijd allebei.
Ja, ook bedankt dat je hier wilde komen.
Ja, leuk, dank je.
Super. We zijn er weer met een nieuwe uitzending van de Andere Kant Podcast binnenkort. Abonneer op ons kanaal en koop de krant, word abonnee. En voor slechts €11 per maand ligt die bij jou in de bus. Tot de volgende keer, bye bye.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.